Ja, hij doet het. Ja. Ga maar mij mee naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 10. En we gaan dat vandaag afmaken, 1 Korinthe 10. Ja? Kijk, oké. Okay. We zijn gebleven, ja, vorige week ongeveer zo rond vers 22. Het hele teken staat in dat, nou ja, van de afgoderij. En dat men Israël werd verzocht in de woestijn, werd als voorbeeld gebruikt. En we hebben het ook gehad over de afgoderij. En hier zie je dat geen afgoderij in de gemeente. Je kan ook niet meer deelnemen aan afgodische taferelen, afgodendienst en zo. Maar als je... Want het punt is, Paulus, ja, wij weten dat op zich is alles gewoon goed. Ja? Wij kunnen in feite doen en laten wat we willen. Ja? Alleen, dat wordt natuurlijk vaak verkeerd opgevat. Maar dat zegt hij in vers 23. Ja? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Maar alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet. Ja, wij zijn vrij. Ja? Maar vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ja? Want jij moet een keus maken. En dat is het probleem in deze tijd. Iedereen die wil maar doen en laten wat ze willen. En als het een keertje fout gaat, dan schreeuwen ze moord en brand. Ja? En dan moet de maatschappij voor organisaties zorgen en die moet voor je zorgen en die moet geld geven, die moet dit, die moet dat en dat en dat en dat. Ja? Maar ja, als jij in vrijheid een keuze maakt, dan moet je ook de consequenties daarvan dragen. En dat is wat Paulus ook zegt. Wat wij in het vlees zaaien, zullen wij ook in het vlees maaien. Wat wij in de geest zaaien, zullen wij ook in de geest maaien. Ja, dat is simpel zat. Dus in dit geheel over, kijk, in vers 20 en 21... Ik zeg dat het geen duivelen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Dat wil hij niet. Gij kunt de drinkbeker des Heeren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heeren en de tafel der duivelen. Dus God wil dat er een grens is tussen degene die van hem zijn en die van Satan zijn. Met andere woorden, ja, natuurlijk, wij zijn in deze wereld... Maar niet van deze wereld, maar we zijn nog wel in deze wereld. Dus het gaat hier niet over dat jij niet met ongelovige collega's kan werken of zo. Ja, kijk, de grootste gedeelte is ongelovig. En Satan werkt in de geest van de kinderen der ongehoorzaamheid, hebben we net gezien. Dus God woont in mij, ik ben de tempel van God. Maar Satan, ja, die woont in hun. Ja, dat zijn twee, daarom zie je ook dat... Als het echt om het woord gaat, dat er dan opstand komt. Want wij zitten gewoon in een andere wereld. Ja? Hoewel we hier nog zijn, maar we zitten wel in het koninkrijk van God in de hemel. Onze plek is reeds daar en Gods geest woont in mij. Maar goed, ja, hoe gaan we nu verder, ja, in het leven? Dus dan zegt Paulus in dit verband, ja, we moeten scheiding maken. Ja? We hebben de gemeente, als we bij elkaar komen ook. Zorg dat er geen afgoderij, ja, je kan dingen vanuit je verleden meenemen, maar ja. Nee, zorg dat er geen afgoderij in de gemeente komt. Maar in dit stukje gaat het over als we bij iemand bijvoorbeeld een maaltijd hebben, bij iemand thuis hebben. Is daar wat op tegen? Nou, op zich, zegt Paulus in dit verband, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat vinden we gewoon moeilijk, want de genade van God gaat ons vaak gewoon te ver. Ja, gewoon te ver. Dat iemand... Als die gelovig is en gered is door het bloed van Christus en in Christus is en een nieuw schepsel is en verzegeld is met de Heilige Geest tot de dag der verlossing, dat zo iemand, ja, het evangelie gewoon kan verlaten en als een ongelovige gaat leven. Een gelovige, hoe zeg ik het goed, een gelovige die ongelovig gaat leven, dus een ongelovige gelovige, ja, een heilige. Wij zijn heilig. Hoe weet ik dat? Dat weet ik omdat Gods woord dat zegt. Is dat omdat ik heilig leef? Nou, gelukkig niet, want dan was ik al lang bezweken voor de test. Ja, dan was ik al lang verloren. Maar dat is omdat Christus mij zo ziet, dat hij het voor mij aan het kruis gedaan. Maar goed, nogmaals, ik heb de vrijheid. Ja, want Romeinen 6, vers 14 zegt, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar, zegt hij, laten we even kijken in Romeinen 6 vers 14. Wij zeggen heel vaak zo, ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Maar dat is niet, kijk, niet het hele vers. Het hele vers zegt iets. Er staat iets bij. Wat dan? Vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Kijk, wij weten, ik ben nu onder de genade en niet onder de wet. En als ik ook ga leven onder de genade, dan krijg ik ook de kracht dat de zonde in mij niet gaat heersen. Ga ik onder de prediking van de wet, dan krijg ik de prikkel en de kracht dat de zonde in mij gaat toenemen. Dus het is belangrijk voor mij dat ik onder de prediking van de genade zit. Ja? En dan heb ik het gereedschap dat de zonde, kijk hier, het lichaam de zonde, dat mij gaat beheersen. Dat moet zo niet zijn. Maar het punt blijft dat Paulus zegt, ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. In feite, ik ben vrijgekocht. In feite, ik kan doen en laten wat ik wil. Maar, zegt hij erachteraan, in dit vers 10 vers 23. Maar, dus als er maar komt, dat betekent, wacht even, er komt iets achteraan. En dan gaat hij, meestal komt iets tegenovergesteld. En als je maar, ja, dat ken je ook wel, hè. Nou, ik vind het een hele aardige iemand. Maar, ja, dan komt er altijd iets waarvan je toch zegt van, ja, is niet zo leuk. Dat is hier ook zo. Maar, het mag dan wel zo zijn dat jij bent nu vrij, ja, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Dat wil zeggen, die dragen niet bij in mijn voordeel. Spreekt hij over mij. En dan zie je, alle dingen zijn mij geoorloofd, en dan komt hij, maar alle dingen stichten niet, en hier heeft hij het in het verband, over alles wat ik als een gelovige doe. Voor mijzelf is het niet allemaal oorbaar, hè? Is het niet allemaal nuttig wat ik doe, en dat klopt, want als ik in het vlees ga leven, ga ik ook vleeselijke dingen, zal ik ook gaan in mijn leven krijgen. Ga ik in de geest leven, zal ik ook de geestelijke dingen maaien. Dus het is heel, heel simpel, oorzaak en gevolg. Maar hier ook, mijn gedrag heeft dus ook invloed op mijn broeder en zuster. Gaat erom, wordt die gesticht? Nou, daar gaat dit stukje eigenlijk over. Hoe ga ik mijn vrijheid gebruiken? Want ik ben vrij in Christus. En het punt uiteindelijk is, aan het eind zie je ook, vers 31. Hetzij dan dat gij lieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Dus de motivatie van mij is, niet klakkeloos, pas boem, alleen de leer verkondigen, ja? Want als ik natuurlijk altijd, de leer is belangrijk, het belangrijkst, zeker. Maar, dan kan je natuurlijk ook heel zwart-wit worden in je uitspraken, in je doen en laten. Terwijl je kan 100.000 keer gelijk hebben, maar soms zou je dat gelijk dan eventjes maar niet nemen, omdat je wil dat die ander gesticht wordt, omdat hij het misschien nog niet begrijpt. En daar gaat dit stuk over. Dus, hoe ga je nu verder? Paulus zegt in vers 15, als tot verstandige spreek ik, oordeelt hetgeen ik zeg. Dus wij moeten gaan kijken wat Paulus zegt. Ja? En die zegt, want dat zeggen mensen natuurlijk tegen ons ook wel. Ja, nou ja, oké, al je zonden zijn vergeven. En je bent verzegeld tot de dood aan toe. Ja, als dat zegt Gods woord. Niet zeg ik dat. Dan kan je maar doen en laten wat je wil. Is natuurlijk de bekende uitspraak. Maar het antwoord is gewoon, ja. Maar, ja. Maar, hier staat het. Het is niet Gods wil. Maar dan is iemand, vertrouw jij op de genade van God? En iemand kan zeggen, ja, dat vertrouw ik. Maar als er iemand zegt, ja, maar dan ga je dus dit en dat doen. Dan vertrouwt hij de genade van God niet. Want ik ben uit genade gekocht en betaald met het bloed van Christus. En de leer, of de werken en de genade, hoe zegt het ook, werken en de genade staan tegenover elkaar. Dus of genade, of de werken, maar samen gaan niet. Nou, ik ben uit genade ben ik zalig geworden, en uit genade blijf ik ook zalig. Ja, en niet uit de werken. Nou, het principe in vers 24. Want als je ook vers 23 ziet, zie je ook, alle dingen sticht niet. Dan spreekt hij dus vooral ten opzichte van de ander, dat een ander niet gesticht wordt. Niemand zoeken wat zijn zelfs is. Ziet, gaat het over die ander, maar een iegelijk zoeken wat des anderen is. Dus, ja. Dat is onder de genade. Ik ben gekocht en betaald. Ik weet het. Hij heeft alles voor mij gedaan. Ik kan er zelf niks aan toevoegen. Niks aan afhalen. Ja. En het is belangrijk dat ik word vervuld met de dingen van de Heer. Van Gods woord. Wat hij voor mij gedaan heeft. Maar is het nou alleen maar voor mezelf? Ja, natuurlijk. In de eerste plaats voor mezelf. Maar ten tweede is het belangrijk dat het vanuit mij doorgaat naar de ander. Als we allemaal onze gaven hebben, dat betekent niet dat je die niet voor jezelf gaat gebruiken. Ja? Want we zijn leden van elkander. Ja? En het is de bedoeling dat altijd dat die ander gesticht wordt. Nou, kijk even met mij in Galaten 5 over die vrijheid. Wij zijn vrij. Ja? Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Wij zijn vrij om te doen en laten wat we willen, maar maak de keus, ja, dat is wat God wil, die ter ere van God zal zijn. In alles wat je doet. En die vrijheid moeten wij dus op een goede manier gaan gebruiken. Je kan vrijheid gebruiken en je kan het ook misbruiken. En als wij die vrijheid misbruiken voor onszelf, ja, dan is het niet ter ere van God. En dan zegt hij in 5 vers, Galaten 5 vers 13. Kijk, er staan. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Maar zie het. Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Ja, dat is waar de wet natuurlijk naar op zoek is. De wet is in feite in de mens op zoek naar de liefde. Want als jij in de liefde wandelt en handelt, nou, dan steel je niet, dan bedrieg je niet en doe je al dat soort dingen niet. Ja? Alleen de wet vindt dat niet. Ja? Die brengt juist de zonde bij ons naar boven. Maar nu zegt hij, oké, je bent nu in vrijheid geroepen. Ik ben vrijgekocht, maar nu ga ik die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees gebruiken. En dat kan. Maar God roept ons op om dat niet te doen. Maar de vrijheid te gebruiken, ja, voor die ander, ja, voor mezelf, maar ook elkaar te dienen door de liefde. Maar je kan de vrijheid ook gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Dus dat jij, ja, de vleeselijke begeerte, ja, je weet, ja, de genade, helaas, maar het is zo, kan de mensen dus lui maken. Ja, die zijn er ook. Ze weten, want ik ben vrij, ik ben en blijf een kind van God. Het is nooit meer ongedaan te maken. En ik vind het wel best toedeloe. Ja. Maar Paulus zegt, nee, niet tot de oorzaak van dat is tot de oorzaak van het vlees gaan gebruiken. Om tijdelijk van de zonde te gaan genieten. Want de zonde genieten, dat is een tijdelijke genieting altijd, ja. Want de volgende dag is er weer een dag en dan is het weer over. Nou, terug naar 1 Korinthe 10. Dus het principe is dat we die vrijheid gaan gebruiken en gaan zoeken wat van de ander is. Dat we elkaar gaan dienen in de liefde. Nou, eet al wat in het vlees, en dan komt het. Al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, onder conscientie wil. Dus dat is om het geweten, ik zeg even geweten, dat vind ik wat makkelijker. Geweten, dat is het conscientie. Alles wat in het vleeshuis verkocht wordt, ja. En waarom kun je dat gewoon doen? De aarde is des Heren en de volheid dezelfde. Wij weten, Paulus heeft in de Korinthebrief inmiddels al geleerd, dat in 1 Korinthe 8, wij hebben de kennis dat een afgod niks is. Dus het vlees wat aan die afgoden geofferd is, is gewoon vlees, is niet besmet. Jullie weten zelf ook wel dat bepaalde kringen, die denken dat Satan ergens geweest is, of in dat gebouw, en dan moet dat heb ik ook wel eens gehoord, moest echt de zaal, die moest gereinigd worden. En in de naam van Jezus, ga uit en de andere demonen moesten eruit. En de demonen moeten uit mensen, die moeten ook weggejaagd worden. Want we kunnen allemaal besmet worden, ja. Nou, maar nee, dit is gewoon hout en dit is gewoon een zaal, er gebeurt niks mee. Dat is bijgeloof, ja. Dus het vlees wat ze kopen, die Korintiërs bijvoorbeeld ook, besmet vlees zogenaamd. Maar het is gewoon hetzelfde vlees. Paulus wil alleen niet dat jij deelneemt aan zo'n offerdienst. Dat je deelneemt aan een religieus systeem wat van Satan is. Ja? En dat, kijk in 1 Korinthe 8, dat hebben we al een keer over gehad. Maar dan kijk je bijvoorbeeld in vers 1 Korinthe 8 vers 7. Doch in alle is die kennis niet. Maar sommigen met een geweten des afgods tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is. En hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. De spijzen nu maakt ons God niet aangenaam. Dus die dingen maakt ons, wij worden niet beter van God als we het niet eten en dan worden we ook niet minder van. Maar het gaat om het geweten. Niet iedereen heeft die kennis daarvan. Ja, niemand, dus je hebt het geweten, je komt tot geloof en dan heb je nog het geweten van een afgod, ja? Hoe jij daarvoor geleefd hebt. En dat geweten gaat nu veranderen door de gezonde leer. Nou, een mooi voorbeeld is natuurlijk altijd met de Joden die weten, je mag geen varkensvlees eten. En dan kom je tot geloof. Die hebben nog dat geweten dat je dat niet mag eten. Wij leren nu, de Bijbel leert, je mag alles eten. En het, al zou het bij wijze van spreken, kijk, als we terug zijn in 1 Korinthe 10, eet al wat vlees worden, in het vleeshuis verkocht wordt, niets om de vragen om het geweten wil. Dus vanwege mijn geweten, als ik nu weet dat de afgod niks is, en dat vlees kan je gewoon eten, mijn geweten, dat weet ik nu, dat spreekt mij niet meer tegen. Ik kan het gewoon doen. En ook de aarde is des Heren en de volheid dezelfde. En Paulus leert dat iedereen mag nu eten wat hij wil. Dus ook de Jood die in de gemeente zat. En die zal wel even een probleem mee gehad hebben. Omdat een Jood denkt natuurlijk, ten eerste, dat eten voldoet wel aan de spijswetten. Zo is hij opgevoed, zo is hij opgegroeid. En is het niet aan de afgoden geofferd geweest? Nou, dat was ook een gruwel natuurlijk. Maar nu door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, het was van Christus allemaal een schaduw, ja? Al die offers heeft allemaal zijn betekenis in Christus. Maar Christus heeft alles volbracht. En dat is wat wij nu leren. Dus wij hoeven wat dat betreft aan dat soort wetten, dat het is de realiteit hebben wij nu in Christus. Dus wij hoeven daar geen rekening mee te houden. Daarom is het nu onder de genade. Nou, en dan ga je naar vers 28. Dus voor mijn geweten hoef ik het niet te ondervragen. Ik ga gewoon eten, geen probleem, klaar. Ga gewoon doen. Maar dan, indien iemand van de ongelovigen u noodt en gij daar gaan wilt, eet al wat u lieden voorgesteld wordt. Niets ondervragende onder geweten wil. Zie je wel? Als iemand van de ongelovigen, dus als iemand van de ongelovigen, Paulus zegt, ik kan je gewoon met zo iemand gaan eten. Kan je gewoon doen. Eet het en vraag het niet vanwege je geweten, dat hoeft niet. Maar dan, in vers 28, zo iemand tot uw lieden zegt, dat is afgodenoffer, eet het niet, om degene wil die u dat te kennen gegeven heeft, en om de geweten wil, want de aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Ja, als iemand dus uiteindelijk zegt, dat is afgodenoffer, en eet het dan niet, dan is de vraag dan, wie zegt dat dan? Dat kan de ongelovige zijn, en die zegt dat, en die wil dan kijken of jij dus, die daagt jou uit, of jij daar toch aan deelneemt. En voor zijn gevoel neem je dan deel in zijn religie. Ja? Juist omdat hij dat zegt. De vraag is of het hier ook bedoelt, het kan ook heel duidelijk de gelovige geweest zijn. Want een ongelovige zal toch niet zo gauw zeggen, het is een afgodenoffer. Afgodsoffer, van hem is geen afgod. Ja? Dus ja, dat is mijn uitleg. Maar als de gelovige dat zegt, ja, het is een afgodenoffer, dan zeg je, wacht even, nou kom ik dus op het principe van vers 24, ik zoek niet wat van mijzelf is, maar wat van de ander is, dient elkander door de liefde. Ja? En nu gaat het over dit eten, maar het kan op vele terreinen zijn. Ja? Nu zegt hij, dan moet je het niet doen. Niet omdat dat eten verboden is. Ja? Nee, en je hebt ook niet in die dienst gezeten waar dat dan geofferd is. Dus het is ook niet een duik, daar was ik niet bij betrokken. Ik heb daar geen deel aan gehad. Maar nu doe ik het vanwege die geweten van die zwakke broeder. Ja, en dat zie je in het volgende vers. Kijk, om het geweten wil. Dan staat in vers 29, doch ik zeg, om de consciëntie, om het geweten, niet van uzelf, maar van de ander. Dus met andere woorden, en dat bedoelde ik eigenlijk net te zeggen, je kan natuurlijk keihard de leer, die hebben wij, en die is goed, de gezonde leer, en ook toepassen. Maar het wordt wel verwacht dat wij de waarheid in liefde verkondigen. Want anders kan ik de ander, die zover nog niet is, kan ik natuurlijk beschadigen. En Paulus zegt, zal zo iemand dan verloren gaan, vanwege jou, met andere woorden, niet verloren dat hij heel verloren gaat, maar voor deze boodschap. En dat kan, want ja, de kennis maakt opgeblazen. Ja? Dus je kan de genade leren kennen en weten. Maar als het alleen daarom gaat, dan kan het onszelf ook helemaal opblazen. En dan maken wij indruk op die ander, omdat wij het allemaal zo goed weten. Maar wat wil ik nou? Ja? Het gaat erom dat die ander gesticht wordt. En dat is wat hij wil. Dus daarom moeten wij ook altijd iedereen zo aankijken. Nou, we gaan nou een Bijbelstudie beginnen in Assendelft. Nou, mensen komen net of mensen weten nog niet. Dus je moet altijd op het niveau gaan praten. En daar beginnen wij ook met de Romeinenbrief. Paulus, de Heer wil ook dat die indeling van de Bijbel is niet voor niks Romeinen. En dan Galaten, Korinthe en dan de Efeze. Je gaat zo. Zo'n stapje hoger elke keer. Ja? Maar we beginnen daarmee. Oké, dus ik weet dat. Ik ben al heel lang in deze boodschap. En ik weet, ik mag het. Maar ga ik mijn vrijheid nou gebruiken of misbruiken? Ik ga hem gebruiken. Dan perk ik mijn vrijheid iets in, zodat die ander de kans krijgt ook daarin opgebouwd te gaan worden. En dan moet ik soms, nou oké, dan trek ik maar ietsje terug. Want het doel van mij is om hem te behouden. En niet alleen om lekker maar kennis te gaan spuien en huppakee. Nee, ik wil dat die ander ook behouden wordt. Of dat hij ook deze boodschap leert kennen. Ja, dus de Bijbelstudies die we dan ook doen, die we nu gaan beginnen, is niet omdat ik daar zo graag, ja, ik doe het wel heel graag, daar gaat het niet om, maar niet om te laten vertellen wat ik allemaal weet. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat mensen dit ook leren kennen. Nou, dus, en in dit geval zegt hij dus, niet om het geweten van uzelf, maar dus van die ander. Die heeft dus, dat noemt de Bijbel, een zwak geweten, of het geweten van een afgod. En wij die sterk zijn, dat zijn degenen die inmiddels al verder in deze leer zijn. En dat geweten, dat zal je zien, je gebedsleven verandert, maar je geweten, dat verandert ook. Dat wordt sterker en sterker en sterker. Dat wil zeggen, dat bij heel veel punten gaat het jou niet meer schuldig verklaren. Ja, omdat hiervoor werd je schuldig verklaard, bijvoorbeeld als je geen zonde vergeven had, je zonde niet had beleden en vergeven, dat is een heel simpel voorbeeld. En vele andere dingen, of op zondag, vroeger had ik een schuldig geweten als ik zondag een ijsje ging kopen. Ja, dat mag niet. Gelijk. Ja, nu niet meer. Zie je, dat heeft alles met de gezonde leer te maken. En dan krijg je dus een sterk geweten. Dus, dan zegt hij ook daarom, vers 29, doch ik zeg om geweten niet van uzelf, maar van de ander. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten? Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, waarom zou mijn vrijheid nou geoordeeld worden door een ander geweten, door een geweten van een ander wat zwak is. Laat ik me daardoor, ja dag, ik mag eten wat ik wil. Ik mag zondag, mag ik mijn auto wassen. En mijn buurman die denkt dat het niet mag, maar ik laat zien dat ik het wel mag. Ik laat me door zijn geweten, hij heeft een zwak geweten, laat ik mij echt niet oordelen. Nou, dat is dus precies wat wij niet moeten doen. Want je denkt toch niet dat je ooit die buurman op die manier bereikt, hè? Helemaal niet. Dus het gaat mij om geestelijk verstand dat ik dat ga gebruiken. Ja, dat zei ik weer. Ik. Nee, het gaat juist in vers 24. Ik zoek wat van die ander is. Ik heb het allemaal al. Ja? Dus ik ben vrij om te kiezen. Daar gaat het om. Ik ben vrij. En niet omdat mij dat iemand dat zegt. Ik maak zelf de keuze. En indien ik door genade, ja, dat wil zeggen met dankzegging, de spijs deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Ja, dat is die persoon uit vers 28 en 29, die zegt, je mag het niet eten, dat is afgodoffer. Ja, die gaat mij lasteren, omdat ik daar aan mee zou doen. Ik weet dat ik het mag. Dus menselijk geredeneerd zeg je van, ja, wat zou ik mij nu, ja, een ander laten oordelen, en waarom word ik gelasterd? Nou, dan je moet begrijpen, die persoon, hoe die in elkaar zit. Zijn geweten verklaart hem nog daarin schuldig. Dat we dat niet mogen doen. Dus het eten is voor mij geen gewetenszaak. Geen zaak van het geweten. Of de zondag is voor mij ook geen zaak van het geweten. Want ik weet dat alle dagen gelijk zijn. Voor mij is dat geen gewetenszaak. Maar, ja. Gaan we even naar Galaten 5 vers 1. Die vrijheid, kijk, God, het is zo belangrijk dat wij niet in slavernij gebracht worden, ja? Dat je beseft dat je hoe vrij je bent. En dat je beseft ook dat die ander gebonden is, ja? Door zijn zwakke geweten, of hij zit onder de prediking van de wet. Zit je in een harnas. Het is net wat ik vorige keer ook zei, je zit constant allemaal camera's die op je gericht zijn. Je constant wordt in de gaten gehouden. En wij hebben dat niet. Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Hij maakt ons niet elke vrij, wij zijn vrijgemaakt. En daar moeten we in gaan staan. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus laat je niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Nee, dat moeten we zeker niet doen. We gaan die vrijheid daarin staan, maar we gaan er ook op de juiste manier, wat die ander betreft, mee om. En dat is wat God wil. Ga even met me mee gaan naar Romeinen. Romeinen 14. Dat is een heel stuk. Dat, eigenlijk moet je dat voor jezelf eens goed lezen. Maar Romeinen 14. In vers 1 zegt hij bijvoorbeeld. Neemt degene nu die zwak is in het geloof aan. Dus is aanvaard degene die zwak is in het geloof. Niet zwak in dat hij in geloven. Maar zwak is in het geloof. Dat heeft alles met de boodschap, met de leer van genade te maken. Ja, iemand kan zwak zijn omdat hij net tot deze boodschap komt. Ja, als je na jaren nog steeds zwak bent in het geloof, dan heeft het wel met jouw geloven te maken. Ja? Want dan ben je er niet mee bezig. Dan ben je de Bijbel niet aan het bestuderen. Dan ben je de leer niet aan het bestuderen. Dat snap je. Dan blijf je zwak in het geloof. Want dan groei je niet. Maar als je dat wel doet, dan zie je, dan word je sterker. Kijk, in 15 zie je het ook staan. Maar wij die sterk zijn, wat zijn sterk? Oh ja, ik vind dat jij zo, dat zei ook iemand een keer. Jij bent echt een sterk geloof. Je bent echt een gelovige, weet je wel. Omdat ze weten dat je met de Bijbel bezig bent. Maar nee, dat is onzin. Sterk het geloof. Geloof is gewoon aannemen wat God zegt. En dat is voor iedereen gelijk. Net zoals je iets aanpakt. Hup, je pakt het aan. Dan doe je het geloof ook. Nou, moet je dan zo sterk zijn? Ja, je neemt het gewoon aan. Je gelooft wat God zegt. Nou, wij die sterk zijn, ja, wij die sterk in de leer zijn, zijn schuldig de zwakheden der ons sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naast te behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smaningen, degene die u smanen, zijn op mij gevallen. Nou, dus dat is eigenlijk het punt, ja. Wij zijn bezig om onszelf te leren, maar daar aan de andere kant niet alleen onszelf te behagen, maar de anderen te behagen ten goede tot stichting. Terug naar 1 Korinther 10. Ja. En indien, vers 31... Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere van God. Het zij dat wij eten of drinken, of dat wij iets anders doen. Alles wat wij doen, dat het ter ere van God zal zijn. En ter ere van God, ja, wij denken natuurlijk gauw aan alleen onze werken. Ja, oké, maar de werken zijn een uitvloeisel, ja, van wat wij de geest getuigt in onze geest. Dat is punt 1. Nou, een heleboel mensen kennen de Bijbel, kennen Gods woord, misschien ook wel recht gesneden. Maar dat is niet voldoende, als het alleen hier blijft, ja, Gods geest. Het gaat erom, je ziel, je hart, met het hart geloof men ter zaligheid. Dus met je hart geloof je het. Als krijg je in je geest dat je het alleen weet. Nou, die zijn er genoeg, die het weten. Er zijn mensen genoeg die de Bijbel weten. Er zijn ook mensen genoeg die weten van recht snijden, hoor. Want als we zien hoeveel mensen we bereiken nu ook met internet, en de reacties die we krijgen, genoeg mensen die het weten. Geen probleem. Maar neemt jouw ik, jouw ziel, neemt hij het ook aan in het geloof? Daar gaat het om. Als heb je kennis. Het gaat erom dat wij het van harte, zegt Paulus, van harte gehoorzaam worden aan de leer. Het is een zaak van het hart. Dat je het gelooft. Nou, en dan volgt het lichaam. Ja? Dus daar begint het mee. Nou, dus dat wij dat doen, dat het ter ere van, of ter ere, ter glorie van God gaat. Nou, wanneer is het ter ere van God? Wanneer doen wij dingen ter ere van God? Nou, afgoderij is alles wat niet ter ere van God is. Hè? Waar de eer van God, waar de eer naar, niet naar God gaat. Dat is afgoderij. Als wij wandelen in de wegen van des Heren, dan gaat de eer naar Hem toe. En wat is dat dan? Dat is als wij gehoorzaam zijn aan wat hij nu voor ons zegt. En niet of jij heel veel evangeliseert, heel veel mensen doopt en heel veel dingen met de Bijbel bezig bent bijvoorbeeld. En dat kan heel mooi uitzien. Ja, ik kijk ook wel eens tv en zag vanochtend ook nog een stukje en dan zie je zo'n... Het ziet er allemaal godzalig uit en heel mooi en heel veel mensen en heel veel dat je denkt, ja, dat ziet er allemaal ja, heel geweldig uit. En ze praten allemaal over ter ere van God. Maar als je kijkt waar dan over gaat, dan wijkt men af van wat God nu zegt van ons voor vandaag. Ja, en sorry, maar alleen over de Heere praten en hem prijzen en loven en weet ik het allemaal niet meer. En hem de eer geven, u loof wij, u heiligen wij en weet ik het allemaal niet meer. Dat zegt niks, dat is helemaal niet ter ere van God. We brengen God de eer als wij gehoorzaam zijn aan zijn woord. Dat is het. En de rest komt vanzelf dat je het ook gaat doen. Dat is ook wat hij wil. Want wij kunnen met onze wandel natuurlijk, de eer, ja, kunnen we ook de naam van God lasteren. Dus nogmaals, dat is zo belangrijk, want er was ook in Amerika, toen Paulus er was, een discussie over de rechterstoel van Christus. Ja? Nou, de rechterstoel van Christus, die komen daar. Nou, dat zijn de gelovigen. Niet alleen wij, het hele lichaam van Christus. Of je nou een genadegelovige bent, of dat je nou een gelovige bent die onder de prediking van de wet gegaan is. Maar als jij Christus hebt aangenomen als je verlosser, dan ben je verzegeld met Gods geest en dan komen we allemaal voor die rechterstoel. Alleen gelovigen die in het lichaam van Christus zitten. Nou, dan krijg je natuurlijk het uitdelen van goud, zilver en kostelijke stenen of hout, hooi en stoppelen. En de discussie was dan, ja, maar als je dus het woord recht snijdt, dan zit ik ook bij goud, zilver en kostelijke stenen. Ja, van nature zeg je dat is ook zo. Als wij de brief van Paulus natuurlijk gebruiken voor de leefregels voor ons voor vandaag. Want dat is wat God wil nu. Maar wacht eventjes. Als jij alleen maar het woord tot je neemt. En je vindt het allemaal geweldig mooi, die kennis. En voor de rest doe je er niks mee. Ja, dat is niet wat God wil. Ja, dus het is wel, God wil wel. Natuurlijk. Dat wij ook juist ons leven inrichten met dat woord. Dat we daar wat mee doen. Dus je kan maar doen en laten wat je wil, waar je mee begon. Ja, dat kan. Dat kan. Dat gaat alleen omdat je begrijpt, ik ben vrij in Christus. Ik heb volledige vrijheid gekregen, ook om de keuze te maken. Maar God wil van zijn kinderen, net zoals Christus. Wat heeft Christus gedaan, hè? In de hof van Gethsemane zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God wil niet mensen die gedwongen hem gaan gehoorzamen, zoals onder de wet. Nee, hij wil mensen die uit vrije wil de keuze maken. En Christus heeft zijn leven lang, hij wist wat hij ging doen, hij heeft geloofd en hij heeft de wil van de Vader uit vrije wil gedaan. Dat is het geloof van Christus. En zo ook, wij zijn ook, wij zeggen ook Abba Vader. Wij zijn ook zonen Gods, ja? Paulus zegt, haalt het aan, Abba Vader, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat is wat God wil. En dan maak je dus de juiste keus om in vrijheid de Heere te dienen. En niet omdat het moet, omdat mijn motivatie is nu de liefde van Christus die mij dringt. Omdat ik begrijp wat hij voor mij gedaan heeft. Nou, en dan, ja oké, dan ga ik doen wat hij doet. Nou, en dan, zie je, dat is ter ere van God. En dan vers 32, dat is natuurlijk belangrijk. Het conclusie eigenlijk van het hele hoofdstuk 10 nu. Wees zonder aanstoot te geven. En de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Waar hebben wij nu mee te maken? We hebben de gemeente, dat zijn wij. Lichaam van Christus. En we hebben de mensen die buiten de gemeente zitten. En dat is de wereld, de Joden en de Grieken, de Joden en de Heidenen. Want de Bijbel maakt onderscheid altijd tussen het volk Israël, het volk en de volken. Je hebt Israël en je hebt de heidenen. Ja, nu in het lichaam van Christus is dat verschil er niet. Om ons heen nu ook. Het lichaam van Christus heb je Joden en heiden, maar is eigenlijk ook geen verschil nu. Want we hebben het wel eens over het heilige land. Maar Jeruzalem, de heilige stad. Maar de stad was heilig omdat er de tempel stond. En die staat er nu niet meer. Ja? Dus nu is er gewoon geen verschil. Maar het is niet blijvend, het gaat wel gebeuren. Maar dat is dus zo. De Joden, Grieken en de gemeente Gods, dat wij zijn geen aanstoot. Niet alleen voor je broeders en zusters, maar voor iedereen. Ja? Want wij leven in die zin in een glazen huisje. Want je vertelt de boodschap, nu jullie ook weer, de boodschap vertelt. Vergeet één ding niet, ze gaan nu allemaal naar je kijken. Ze kijken nu naar je. Want jij vertelt iets anders dan ze nooit gehoord hebben. En dit is de waarheid. Maar Satan, die zal zien, die ligt op de loer, die probeert ons te verzoeken. En uiteraard altijd iets te vinden. Ja? Daarom belangrijk dat we ja, die aanstoot in de gaten houden. Omdat wij zijn een schouwspel voor de engelen. Hè? Dat zegt hij ook in 1 Korinther, we zijn een schouwspel. We zitten in een soort arena. Ja? Waar iedereen, wij lopen daar en de wereld die kijkt. Dat is net zoals nu op het ogenblik dat hele gedoe met de EO. Ik zag die doornbosjes, die zag ik een interview mee. Ja? Maar die zei ook al van, hij zegt ja. Die Paul Witteman had gezegd, ja, maar het lijkt wel of wij nu meer aan ethiek doen als de EO. Dus ik bedoel, kijk, zie je hoe de wereld kijkt. Ja, en dan is de EO is natuurlijk niet mijn, de Bijbel is van mij er is nu. Maar het heeft wel met de Bijbel met God te maken, ja. En dan zie je nou hoe men kijkt. De wereld kijkt. En als ze iets kunnen vinden, dat vinden ze natuurlijk prachtig. Dus daarom let op, geen aanstoot te zijn. Gelijkwijs, ik ook in alles allemaal niet zoeken naar mijn eigen voordeel. Maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. Zie je? Dat is de motivatie van Paulus. En dat is dus de liefde, ja, die in ons werkt. Dat we niet wat zoeken wat voor onszelf is, maar wat voor die ander is. En dat is wat God wil. En let op alleen één ding. Bij Paulus was het altijd zo. Nooit ten koste van de evangelie van Gods genade. Want als je naar Galaten 2 kijkt, dan zei hij, al waren zij pilaren, Peter, Jacobus, Johannes, nou dat zijn grote namen. Hè? En wij kennen natuurlijk ook grote namen in de christelijke wereld. Ja? Maar hij zegt, ik heb geen minuut geweken opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Dus Paulus heeft zich, wat dat betreft, altijd, is hij niet gewankeld, niet naar links, niet naar rechts, is hij ervoor blijven staan. Ja? Maar om het in praktijk te brengen, ja? Ja, dat is meer dan alleen maar kennis. Ja? Maar dat is dat de liefde van Christus in mij openbaar wordt, juist ook naar die anderen. Dus met al zegt hij in dit stuk ook, dat we moeten geen dingen zoals eten, als we het daar even over hebben, het niet doen in verband met het geweten van de zwakke broeder, of een duivelse achtergrond, of het geweten van een ongelovige. Maar wij mogen op zich alles eten. De motivatie is altijd, wat voor effect heeft het als ik mijn vrijheid gebruik ten opzichte van die ander? En dat betekent dat met genade, dat zie je, dan moet je dus denken. Je moet veel meer denken. Ja? Met wet is het heel simpel, en dat zie je trouwens met de moslims ook. Nou, je hebt 5 punten geloof ik, 1, 2, 3, 4, 5, waar je aan moet voldoen en dan is het geregeld. Dus met de wet ook. Je kijkt, doe ik aan de regels? Ja, ik heb niet gestolen, ik heb niet gelogen. Nou, klaar. Dat is het. Ik heb het al vaker gehoord. Wij hadden een rooster thuis voor de kinderen met amwas. Maandag 10, dinsdag 10, woensdag 10, weet je wel. Maar als er een keer iemand niet is. Nou, wat doet de liefde dan? Nou, dat neem ik wel ook, doe ik wel. Nee, ja, wacht, nee, maar ik ben er gisteren al geweest. Ik ben pas overmorgen aan de beurt. Ken je wel, hè? Ja, dat is wet. Dat is wet, ja. Maar de genade zegt, oh wacht. Nou, ik doe het over, ja. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw liefde. En ik bid, Vader, dat we uw boodschap gaan begrijpen. Dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden. En het is natuurlijk heel belangrijk dat wij natuurlijk geleerd worden van onszelf. Maar dat we begrijpen dat die kennis niet alleen is voor onszelf. Maar dat we die kennis gaan gebruiken en toepassen in ons leven. En dat we dat ook altijd, die liefde van Christus in ons, Vader, dat hij naar buiten mag komen, maar dat we ook dit op de juiste manier zullen gaan gebruiken, Vader. En die vrijheid niet gaan misbruiken, alleen maar voor onszelf, voor ons eigen voordeel, maar juist om die ander ook te bereiken en ter ere van u, Vader. En u wordt verheerlijkt in ons als wij trouw zijn aan uw woord. Net zoals de Heer Jezus dat ook bleef tot aan de dood. Dat we daarin bekrachtigd en gesterkt mogen worden, Vader. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.